Gemeente, u wordt meegedeeld dat morgen op Nieuwjaarsdag vindt de kerkdienst plaats om 9:30. Dan is er na de dienst de mogelijkheid om elkaar in de open hof te ontmoeten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen 138, de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En vers 3, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138, de versen 1 en 3.
Thank you.
luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 9, de versen 1 en 18. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En vers 18, nooddruftigen, vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Psalm 9, de versen 1 en 18, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. En wij lezen de versen 13 tot en met 24. Lucas 2, de versen 13 tot en met 24. En van stonde aan was daar met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft bericht gedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 22 tot en met 24. En daar lezen wij het woord van de Heere, onze tekst. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere, machtige en trouwe God, zo brengt u ons hier weer samen in uw huis. En we zijn op de laatste dag van het jaar 2017. En als wij terugzien op dit jaar, zijn wij vele malen hier in uw huis geweest. En het spreekt allemaal van uw trouw en van uw goedheid. Dat u ons gedragen hebt en gespaard hebt. En dat wij weer onder de bediening van uw woord mogen zijn. We willen u daar hartelijk voor danken. Voor al de trouw ons bewezen in het afgelopen jaar. En Heere, wij nemen zo vaak de zegeningen van u voor kennisgeving aan. Wij ontvangen de zegeningen, maar wij letten er vaak niet eens op. En dan willen we u belijden als zonde en als tekort. En we willen u vragen om vergeving daarover. En waarbij wij u danken voor de stroom van zegeningen die we hebben mogen ontvangen. En dat we nu weer opnieuw onder uw woord mogen zijn. Wij bidden u of u ons genade wil geven. Om te luisteren naar uw heilig woord. Als we terugzien op dit afgelopen jaar, dan waren er ook moeite. Dan zijn er ook onder ons die terugzien op een jaar vol moeite. Op een jaar met teleurstelling. Een jaar die zo heel anders begonnen is dan dat het nu eindigt. Een jaar waarin zij ook andere verwachtingen en andere hoop hadden die toch niet vervuld is. En zo dragen wij hen u op, Heer. En wij bidden u of u hen kracht wil geven. En of u hen genade wil schenken. Heere, we mogen hier samen zijn. Op deze laatste dag van het jaar in deze morgendienst. En we willen opnieuw mediteren over een aspect wat verband houdt met uw komen in deze wereld. En dan vanavond willen wij, zo u het ons geeft, de oudejaarsdienst hebben. Heere, wij bidden u om uw zegen. Wij vragen u om het licht van uw Heilige Geest. Opdat het woord wat nu tot ons komt, binnen mag komen in onze harten. Dat het ons mag aanraken. Geef, Heere, dat er bepaalde aspecten van het werk van de Heere Jezus vertoond mogen worden. Misschien een gedeelte wat voor ons wat moeilijk lijkt. Een gedeelte waar niet zo vaak waarschijnlijk over gepreekt wordt. Maar Heere, wilt u ons leiden dat wij hier in de glans mogen zien van uw komen. Dat we mogen zien de genade van uw Heilige Geest die werkt in de Zoon, opdat wij zaligheid zouden kunnen verkrijgen. Want u kwam, Heere Jezus, onder de wet, omdat u de wet moest vervullen, omdat u ook de vloek op de wet moest dragen. En daarin zien we de glans die tot ons komt vanuit deze verzen. Want wij allen hebben uw wet verzondigd. En wij allen zijn u ontrouw geworden. En naar recht verdienen wij eeuwig buitengeworpen te worden. Maar Heere, nou is dit de glans van het kerstevangelie dat u gekomen bent. Om de vloek te dragen. Om de wet te vervullen. En dat er daarom zaligheid verkondigd mag worden aan ons. Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Niet in het minst in het spreken, maar wil het ook geven in het luisteren. Ook als wij thuis meeluisteren door de kerktelefoon of via de scan en internet, schenk uw genade. Laten deze woorden mogen landen in onze harten en dat er vrucht uit mag voortkomen. Heere, wij bidden u of u met uw geest wil werken, dat de vlees en hart geschonken mag worden daar waar tot op de dag van vandaag een stenen hart is. Geef, Heere, dat er zullen zijn die dit jaar anders mogen eindigen dan dat ze dit jaar zijn binnengegaan. Dat ze wellicht zijn binnengegaan met een hart van steen. En geef, Heere, dat ze met een vlezen hart dit jaar mogen uitgaan. Dat alles nieuw mag worden in hun leven. En dat het oude is voorbij gegaan. Wat zou dat toch rijk zijn wanneer er wedergeboorte wellicht ook op deze dag mocht plaatsvinden. O, wij zoeken uw aangezicht En wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Maar schenk ook, Heere, verdieping bij uw volk en kinderen. Dat er een toename mag zijn van de kennis van Christus. En dat er steeds meer en diepere rijkdom wordt ontdekt in de Heere Jezus. En dat ook het gedeelte dat we overdenken van morgen daartoe mag bijdragen. Heere, we bidden u voor heel de gemeente. En we vragen u of u daar waar moeite zijn, waar verdriet en teleurstelling is, waar verharding, waar onbegrip is, of u daarin wilt meekomen. Heere, of u daarin verzachting wil geven, verlichting. Wilt u het licht van uw Heilige Geest schenken? Ook daar waar zorgen zijn over zaken uit het dagelijkse leven, of zorgen over het gezin, of daar waar pijn is en moeite, waar slapeloosheid 's nachts plaagt. Heere, we bidden u, laten de moeite van het leven ons bij u brengen. Want u bent toch een machtige schuilplaats. En zij die op u vertrouwen, mogen het toch zeggen, ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. U kent toch de weg van de rechtvaardige, Heere. Maar de weg van de goddeloze, die zou vergaan. O, oefen ons dan om uw woord en wet te overdenken. En niet te wandelen op de weg van het kwaad. En niet in de boze raad te gaan. Nog te staan op de weg der spotters. O Heere, wil toch uw genade aan ons verheerlijken. Gedenken ieder van ons. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. En zullen wij zingen de lofzang van Maria, de versen 1, 6 en 7. Lofzang van Maria 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, Jozef en Maria zijn in Bethlehem. Het wonder is gebeurd, de Heer Jezus Christus is geboren. Met verwondering hebben Jozef en Maria naar hun kind gezien. En met verwondering hebben ze gezien hoe herders binnenkwamen en hen vertelden wat ze gezien hadden. Dat de hemel vol was met engelen die het uitgezongen hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En hoe is het daarna gegaan met Jozef en Maria? Ze zagen de herders weggaan. En de herders waren vol met Gods geest, ze verheerlijkten God. Ze prezen de Heer over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Maar hoe ging het toen verder met Jozef en Maria? Ze zijn uit die stal gegaan. En ze zijn in een huis gaan wonen, tijdelijk. En dat huis, dat weten we omdat de wijzen uit het oosten, die kwamen later, ongeveer een jaar hierna ongeveer kwamen zij pas. Maar toen waren Jozef en Maria in een huis, staat er ook in het Grieks. Ze vonden dit kind in het huis. Dus ze zijn toch naar een huis gegaan, ze hebben een tijdje gebleven daar in Bethlehem. Maar wat is er toen verder allemaal gebeurd? Nou, 8 dagen na de geboorte van de Heer Jezus moest hij besneden worden. Want elk jongetje moest besneden worden uit de Joden. Werd een gedeelte van het mannelijk voorhuid weggesneden. Want dat was een symbool van onreinheid. Elk kind is geboren in onreinheid en zonde. En als teken daarvan werden de jongetjes besneden. En dat wees ook op het verbond dat de Heer met Abraham gesloten had. En het wees ook op de noodzaak van innerlijke reiniging, van wedergeboorte. Daarom spraken de profeten ook over de besnijdenis van het hart. Omdat de mens opnieuw geboren moet worden. Want ook de uiterlijke besnijdenis, dat teken, net zoals nu bij de doop op zich maakt ons niet zalig en de besnijdenis maakte die Joodse jongetjes ook niet zalig. Nee, er moest wedergeboorte plaatsvinden. Mensen moeten leren en wij moeten dat leren om de Heere met heel ons hart lief te hebben. Dat ligt allemaal besloten in dat teken van de besnijdenis. En zo werd de Heere Jezus ook besneden. Maar wacht eens even. Dat is toch wel vreemd. Dan is de Heere Jezus in zonde ontvangen en geboren? Was de Heere Jezus in onreinheid op deze aarde gekomen? Is er weer een onreine uit een onreine voortgekomen? Nee, nu is er een reine voortgekomen. De Heere Jezus was volkomen zonder zonde, volmaakt heilig. Dat heilige dat in u uit u geboren zal worden. Zijn naam moet Jezus heten. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De Heer Jezus had geen onreinheid, had geen zonde, geen erfzonde. Hij hoefde ook helemaal niet wedergeboren te worden. Want hij was heilig, toegewijd aan God. Hij was volmaakt rein. En jongens en meisjes, als je nou helemaal schoon bent, dan hoef je toch niet gewassen te worden? Of als je nou niets verkeerds gedaan hebt in de klas, dan hoef je toch geen straf te krijgen? De Heer Jezus was onschuldig. De Heer Jezus was schoon en rein, volmaakt, heilig. En hier zien we in dit gedeelte, hij wordt besneden. Waarom? Waarom moest hij Ook het teken van mannelijke onreinheid moest dat weggehaald worden, ook bij hem. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus geboren is uit een vrouw en gekomen onder de wet. De Heer Jezus is gekomen onder de wet van God. Dat is heel belangrijk. En dat moeten we goed vasthouden wanneer we deze woorden, ook de woorden van onze tekst, zo meteen gaan overdenken. De Heer Jezus is gekomen onder de wet. En wat betekent dat dan, jongens en meisjes, onder de wet? Dat betekent als jij naar school gaat, dan ben jij onder de meester. Want je moet luisteren naar de meester. Je bent dus onder de meester, onder de regels van de klas. En zo was de Heer Jezus op aarde onder de wet. Dat betekent, hij moest de wet van God volkomen houden. Hij was onder de wet. En de wet had bepaald dat jongetjes besneden moesten worden. De Heer Jezus kwam onder de wet, hij moest ook besneden worden. Maar waarom moest de Heer Jezus dan onder de wet komen? Omdat u en ik onder de wet staan. Wij moeten toch God lief hebben met heel ons hart en heel ons verstand en met alle krachten, met heel onze ziel. Wij moeten toch onze naaste lief hebben als onszelf. En doen we dat? Doet u dat? Doe ik dat? Nee, we weten het wel, dat doen wij niet. We hebben gezondigd. We hebben de wet van God geschonden. En daarvoor moet er nu straf komen. Want de Heere eist straf op die wet. We hebben een paar weken geleden uit Romeinen 1, 2 en 3 overdacht. God eist betaling. God poetst de zonde maar niet weg. De zonde moet betaald worden. Want hij is God, hij is heilig. Hij moet het recht handhaven. Dus wij moeten gestraft worden. Maar als wij gestraft worden, dan komen we daar nooit meer onderuit. Dan zijn we voor eeuwig verloren. Wij leven onder de wet. Wij leven onder de vloek van de wet. We hebben de wet geschonden. We leven ook onder de eis van de wet. De wet is dat we de Heere God moeten liefhebben met alles wat we hebben. De eis van de wet, volkomen gehoorzaamheid. En nou is de Heere Jezus de plaatsvervanger. Hij is dus gekomen in onze plaats. Dus hij is onder de wet gesteld, opdat hij aan de ene kant de wet helemaal zou houden, zonder zonde, alles houden van de wet, daarom moest ook besneden worden. Maar hij moest ook de straf op de wet dragen, de vloek op de wet moest hij ook dragen. Dat betekent het dat hij onder de wet is en daarmee is hij de plaatsvervanger van heel zijn volk. Dan staat hij in de plaats van allen die in hem leren geloven. Want dan draagt hij hun schuld. En dan hij draagt hun vloek. En hij voldoet aan de wet van God. Hij heeft volkomen gehoorzaamheid. En dat wordt toegerekend aan die zondaar. Dat God niets meer van die zondaar te eisen heeft. Nou, dat betekent het allemaal dat de Heer Jezus onder de wet moest zijn. Omdat hij onder de wet was, daarom moest hij besneden worden. En toen kreeg de Heer Jezus ook zijn naam. Jezus. Had de engel al tegen Maria gezegd bij de aankondiging. En had de engel ook tegen Jozef gezegd in de droom. Er was geen aarzeling, geen twijfel over. Die naam moet Jezus heten. En waarom, jongens en meisjes? Wat betekent Jezus? Dat weet je toch wel, dat betekent zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo moet hij ook onze zaligmaker zijn. En na de besnijdenis, hoe ging het toen met Jozef en Maria? Nou, ze bleven nog steeds in Bethlehem. En Maria moest nog 33 dagen thuis blijven. En daar moest ze rust nemen. Mocht ze geen omgang hebben met mensen. En ze mocht zeker niet in de tempel komen, nog voor 33 jaar. En zo dus dat samen zo'n 40 dagen. Eerst 8 dagen na de besnijdenis en daarna nog 33 dagen. Want het was 40 dagen was zij onrein. Vanaf de geboorte had de Heer gezegd in zijn wet dat als een vrouw een jongetje voortbrengt, dan is zij volgens de wet 40 dagen onrein. Dus die 40 dagen, dat waren de dagen van haar reiniging. En na deze periode van 40 dagen na de geboorte, wat deden ze toen? Toen gingen Jozef en Maria naar de tempel. Ze gingen lopen vanaf Bethlehem. Dat is niet zo heel ver. Hooguit zo'n 12 kilometer. En ze komen dan in die prachtige stad en ze komen in de schitterende tempel. En daar hebben ze dus Simeon ontmoet en Anna. En daar hebben Jozef en Maria de diep ingrijpende woorden gehoord. Wat er met de Heer Jezus zou gebeuren en ook wat Maria nog zou meemaken in haar leven. Dat er een zwaard door haar ziel zou gaan, want later zou ze zien hoe haar zoon, die nooit zonde gedaan had, gekruisigd wordt. En Simeon zag het al. Het Lam God. De zaligheid is gekomen. Ze gingen dus naar de tempel. Maar waarom gingen ze naar de tempel? Waarom? Omdat de Heer dat weer in zijn wet bepaald had. Dat staat ook in de tekst. Als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden en opdat ze offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Dus de Heere had in zijn wetten bepaald dat na de geboorte moest de moeder moest offers brengen in de tempel. Dat kunt u lezen in Leviticus 12. En ze moesten dan 2 offers brengen. Ze moesten een zondoffer brengen en een brandoffer brengen. Een brandoffer, dat moest dan een 1-jarig lam zijn. En als ze arm waren, mocht dat een duif zijn. Dat is een brandoffer. Daarnaast hebben ze dan een zondoffer. En dat moest dan een duif zijn. Een brandoffer en een zondoffer moest gebracht worden. Het zondoffer was om verzoening te doen, want er was onreinheid. Ze was ceremonieel onrein na de geboorte van een kind, zoals de Heer dat bepaalt in zijn wet. Een zondoffer om haar te reinigen. En een brandoffer, dat betekent toewijding. Een brandoffer werd helemaal verbrand op het altaar. Daar ging je rook op. En zo ging degene die zo'n brandoffer bracht, die zei: Heer, mijn hart is voor u, ik ben u toegewijd. Dat betekent dat toewijding aan God. En er was nog een reden waarom ze naar de tempel gingen, want ze moesten de Heer Jezus voorstellen. Voorstellen in de tempel. En het voorstellen, dat was dus om los te kopen. Had de Heer in zijn wet bepaald. Dat lees ook in vers 23. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Dat betekent de eerstgeboren zoon. Als de eerstgeboren een zoon was, dan moest die voorgesteld worden, niet de andere zonen. Alleen de eerstgeboren zoon. Dat had de Heer in zijn wet bepaald. Dus we zien hier eigenlijk 3 zaken. We zien hier dus een zondoffer. We zien een brandoffer. En we zien de lossing. Zondoffer, reiniging van de zonde, van de onreinheid. Brandoffer, toewijding aan God. En de lossing, dat ziet op verlossing uit de macht van de dood. Maar waar komt die lossing vandaan? Waarom moesten ze gelost worden? Dat ziet terug op het volk Israël in Egypte. Jongens en meisjes, jullie weten toch wel, toen het volk Israël uit Egypte trok, toen ging de verderfengel ging door het land van Egypte. En alle eerstgeborenen van de mensen, van het vee, wat mannelijk was, werd gedood. En die verderfengel ging ook over het land Gozen. Maar daar werden dan geen jongetjes gedood, zolang ze bloed hadden op de deurposten. En na die tijd heeft de Heere gezegd dat de eerstgeborenen, die moesten toegewijd worden aan hem. Maar die mochten niet gedood worden, maar die moesten gelost worden. Die moesten voorgesteld worden in de tempel. En zo zien we dan dat de lossing is eigenlijk een bevrijding van de dood. Dus we zien deze drie zaken hier, reiniging van zonden en de toewijding aan de Heere en de verlossing uit de macht van de dood. Dus eerst zien we dan op het zondoffer, de reiniging van zonden. Als u nou die wetten leest uit Exodus en Leviticus en Numeri, dan vinden we dat eigenlijk soms een beetje moeilijk om te lezen. Al die ceremoniële wetten, dat is zeer uitgebreid. Maar toch zit daarin zo'n heerlijke vertoning van wie de Heere Jezus Christus is. Daarin wordt de offerdienst, in de offerdienst van de tempel, wordt de heerlijkheid van Christus als middelaar en zaligmaker tot uiting gebracht. We zien daar prachtige afbeeldingen van het werk van de Heere Jezus. En zo heeft de Heere dat volk ook uitgelegd en heen gewezen en voorbereid op de komst van de Heere Jezus Christus. Net als u bij een jong kind, u wilt hem vertellen iets over de Bijbel, dan neemt u een deugdelijke prentenboek en dan legt u dingen uit en dan kan zo'n kind het zien. En als het wat ouder is, dan gaat u meer in verhalen of geschiedenissen voorlezen. En zo heeft de Heere Jezus ook met beelden aan het volk afgebeeld het werk van de Heere Jezus. En het ziet allemaal op het zoenoffer van Christus. Dus het zondoffer dat Maria moest brengen, dat was tot reiniging van de onreinheid van Maria. Door haar bevalling was ze volgens de Joodse wet onrein geworden en die onreinheid moest worden weggenomen. Haar lichamelijke onreinheid vanwege bloedverlies was een beeld van de geestelijke onreinheid van de mens. Steeds werd daarnaar verwezen in het Oude Testament. De geestelijke onreinheid moest verzoend worden. Want door die geestelijke onreinheid kan een mens geen gemeenschap met God hebben. En de mens kan niet zonder deze gemeenschap met God. Die gemeenschap moet hersteld worden. En voor iedereen moest hetzelfde zondoffer brengen. Of we nou rijk of arm waren, wie we ook zijn, hetzelfde offer moest gebracht worden voor rijken of voor armen. En dat was een duif. En zo bracht Maria ook een duif. Want zij was onrein. Maar het is niet alleen Maria die onrein was, want vanuit het Grieks wordt het ook zo vertaald dat de Heer dat als de dagen van hun reiniging vervuld waren. Dan staat er niet van haar reiniging, maar je kunt ook lezen van hun reiniging. En dat laat zien dat niet alleen Maria onrein was, maar dat ook de Heer Jezus Christus als onrein bezien werd. En hier zien we het al, wat een vernedering dit was voor de Heere Jezus. Alsof zijn geboorte hem kon verontreinigen. En alsof hij verzoening nodig had. Hij is de heilige die uit op deze aarde kwam. Rein en zonder zonde, zonder smet, geen schuld. Hij had geen reiniging nodig. Maar hier zien we het al, wat een vernedering dit was. Want de Heere Jezus wordt onder de wet geplaatst. Als de dagen van hun reiniging vervuld waren. De Heere Jezus werd als een onreine geacht. Het was allemaal een profetie van zijn lijden en sterven. Dat hij schuldig gerekend zou worden. Dat hij belast en beladen zou worden met de schuld van zijn volk. Hier zien we al de schaduw van Golgotha's rusten over de Heere Jezus. Hij werd onrein geacht. Het bloedig offer van zo'n duif wees erop Dat de zondaar de dood moest sterven. En dat door middel van dit offer er verzoening zou zijn. Dit zondoffer was een profetie van zijn dood. Dat duif, de sterven van dat duif dat geofferd werd, was een profetie dat Christus zelf moest sterven. Heel zijn volk was onrein en kon alleen maar gereinigd worden door het offer van het bloed van de Heere Jezus. En zo is er gebeurd, zo werd het zondoffer gebracht. Hier werd de onreinheid van Maria verzoend. Hiermee werd de gemeenschap met God hersteld. En dit heeft alles ook tot ons heel veel te zeggen. Want ook wij worden aangerekend als onrein en ook wij zijn van nature buiten die gemeenschap met God. Wij moeten ook verlost worden van onze onreinheid. Dat is de nood van onze leven. Hoe zijn we dit jaar doorgekomen? Hoe aan het einde van dit jaar, als u nog terugziet, moet u van uzelf zeggen, ik ben nog steeds onverzoend. Nog steeds onrein. Nog steeds onder de vloek. Nog steeds buiten Christus. Maar dat hoeft toch niet. Heel Gods woord reikt het ons aan dat er reiniging is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En die gemeenschap met God, daar moeten wij in leren leven. Dat is de kern, het hart van het christelijke leven. Dat is de persoonlijke gemeenschap met God. Hoe zit dat in uw leven? Kent u die gemeenschap met Christus? Beoefent u dat? Is dat voor u een vertrouwd woord? Of zegt u, dat ken ik niet en dat heb ik niet en daar maak ik me ook maar niet druk om. Maar dan bent u nog steeds onrein. Nog steeds niet in de gemeenschap met Christus opgenomen. Dan bent u als die melaatse van ouds die moest uitroepen, onrein, onrein. Want wij hebben wel gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Wij hebben onszelf verontreinigd door onze zonde. Wij moeten met God verzoend worden. Hebben we daar al last van gekregen? Is dat al op ons gaan drukken? Dat wij behouden moeten worden. Dat ik buiten de gemeenschap met God sta. En ik weet niet eens wat het is. Gemeenschap met God te hebben. Ik weet het niet, dat klinkt mij zo vreemd in de oren. Nou, hier predik dit gedeelte dat Maria zo'n zondoffer moest brengen. Dat wij onrein zijn. Dat wij dat er een offer voor ons moet zijn. En dat offer is de Heer Jezus. En zo wordt die gemeenschap met God tot stand gebracht. En wat een zegen om nog aan zijn voeten terecht te komen en te belijden. Genade, o God, genade, hoor hoe een boeteling pleit. Ik ben onrein en ik behoor voor eeuwig buiten uw gemeenschap te zijn. Ik behoor voor eeuwig in de buitenste duisternis te zijn. Want daar leidt mijn onreinheid. Als ik hier geen gemeenschap met God ken, dan word ik wel verwezen naar de buitenste duisternis. En daarom is dit niet maar een vrijblijvende zaak hier. We zijn er allemaal bij betrokken, wie we ook zijn, jong of oud. Wie is de Heere voor u? Is Hij de liefste voor u? Is die relatie met Hem hersteld? Mag u in persoonlijke gemeenschap met Hem leven, omdat u persoonlijk voor Hem pleit en smeekt om genade en persoonlijk weet van de schuld en de zonde die u hebt en dat u niet zonder Hem kunt en dat u om God verlegen wordt in het leven, dat u leert dorsten en hongeren naar de levende God en dat zijn liefde in uw hart gaat bruisen en werken, dat u daarom niet zonder Hem kunt. Zo behoort het te zijn. En zo wordt er ook vreugde ervaren in de omgang met de Heere God. Zonder die persoonlijke gemeenschap is het regel op regel en wet op wet. En dat stoot mensen af. Er zit geen leven in. Nee, dat zit het ook niet. Pas met die persoonlijke gemeenschap met God, dan klopt het geloofsleven. En dan bloeit de ziel op. En dan wordt het hart verwarmd. En dan wordt uw verstand verlicht. Dan ziet u de goedheid van de Heere. Dan zingt u die lofzang van Maria mee. Mijn ziel maakt groot den Heere. Kent u die gemeenschap? Het moet aanwezig zijn. Maar dan zien we hier ook het tweede wat er gebeurt. Er wordt een brandoffer gebracht. Een teken van toewijding. Als mensen arm waren, dan hoeven ze dus geen lam te geven daarvoor. Maar dan mochten ze een duif daarvoor geven. En Jozef en Maria, die waren arm. En die gaven dus twee duiven. En die werden dus geslacht. Eén als een zondoffer en nog een duif als een brandoffer. Dat laat zien dat ze arm waren. Dat laat ook zien trouwens dat de wijzen uit het oosten nog niet bij hen geweest waren. Dat pas hierna gebeurd is. Want hadden ze goud gekregen en mirre en wierook, dan hadden ze wel geld gehad om het te betalen. Nu niet, ze waren arm. En dat is heel vreselijk. Arm zijn is erg, arm worden is nog erger. U weet het, de Heer Jezus werd nameloos arm. Omdat wij nameloos arm geworden zijn. En de Heer Jezus is in armoede geboren. In 30 jaren van zijn leven op aarde woonde de Heer Jezus in betrekkelijke armoede. Hij at het voedsel van de armen. Hij droeg de kleding van de armen. En zo had hij ook deel aan de moeite van de armen. De Heer Jezus, die oneindig rijk was, wilde zo arm worden. Dat hoorde bij zijn vernedering. Dat was ook lijden voor de Heer Jezus. Maar het is niet alleen vernedering. Het is niet alleen dat de Heer Jezus vernederd werd en dat het lijden was. Dat arm zijn van Jozef en Maria, van de Heer Jezus, is nog veel erger. Het is een teken van de vloek van God. Want de Heer had in zijn wet gezegd in Deuteronomium dat er geen arme onder Israël zou zijn. Dat als ze in de wet van de Heer zouden wandelen en de Heer gehoorzaam zouden zijn, dat zij geen arme, dat geen armen zouden zijn. En hier zie je Jozef en Maria, de afstammelingen van David, die uit het vorstelijk geslacht van David komen. Ze zijn tot de bedelstaf gevallen. Ze zijn arm geworden. En dat is een beeld van de vloek. De vloek op God, van Gods wet op hun overtreding. En dat is de diepste pijn van het feit dat Maria en Jozef niet eens geld hadden om een lammetje te kopen. Ze zijn arm, maar ze zijn onder de vloek. Hier zien we weer de Heere Jezus onder de vloek van de wet. Ze hebben Gods wet niet gehouden. Ze zijn van God afgeweken. Daarom arm. Als een vloek. En daarom is het feit van die armoede een aanklacht. Een aanklacht aan ons. Want wij zijn arm geworden. Die armoede van de Heere Jezus is een beeld van onze armoede. Omdat wij zonder, van nature zonder God leven. Omdat wij al zijn geboden geschonden hebben. En nou behoort ook die vloek van armoede op ons te zijn. Nou, die vloek rust ook van nature op ons. Het is een aanklacht aan ons, het is een schildering, een beeld uitgebeeld van wie wij zijn. Want wij zijn die armen, ook hebben, zijn we nog zo welvarend in Nederland en hebben we nooit zo rijk gehad als nu. Wij zijn arm, geestelijk arm. Hebt u wel eens last van uw onmacht en uw onvermogen om God te dienen? Hebt u al eens met David gezegd, de koninklijke David, ik ben arm en ellendig. Beleven we dat ook? Spreken we dat uit voor de Heere? En dat de Heere Jezus zo nameloos arm werd, onder de vloek van de wet kwam, omdat ik u arm zijn. Dus de armoede. Maar in ieder geval, ze waren te arm om een lam te kopen. En toen moest er weer een duif komen, twee duiven. En dat brandoffer werd totaal verbrand op het altaar. Er bleef niets over. Werd alles toegewijd aan de Heere. En zo sprak Maria en daarmee Jozef ook uit. Dat wij toegewijd moeten zijn aan u, Heere. In het geval bij Maria en ook bij andere moeders was het als de gedachte dat ze zouden zeggen, ik mocht een kind van de Heer ontvangen. Hij heeft mijn leven gespaard. Hij heeft mijn krachten vernieuwd. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn gunst bewijzen? Ik moet en ik wil u toegewijd zijn, Heere. Wat de catechisme zegt, dat wij met ons ganse leven dankbaarheid bewijzen aan de Heere voor al zijn weldaden. En dat hij door ons geprezen wordt. Heel ons leven lang. We denken aan Noach die ook een brandoffer bracht toen hij uit de ark kwam in Genesis 8. Uit dankbaarheid voor de redding die de Heere gegeven heeft. En dat de Heer, dat hij de Heere toegewijd wilde zijn met zijn kinderen. En Genesis 22, dat Abraham zijn zoon Isaac tot een brandoffer moest toewijden aan de Heere. Een complete overgave van Abraham zelf en van zijn zoon en van alles wat hij had. Zo behoort een kind van God met alles wat hij heeft, met lichaam en ziel en met alle gaven. En met alle middelen die tot zijn beschikking staan. Met heel zijn tijd als een vrijwillig offer aan de Heere te geven. Toegewijd uit dankbaarheid. Dan is niets meer van mijzelf. Dan is alles van u, Heere. En zoals het brandoffer verteerd werd. Zo behoren ook de kinderen Gods in vlam en vuur te staan. Voor de Heer en voor zijn heerlijke dienst. En zo zien we een prediking hier tot ons uit dit brandoffer. Een prediking van toewijding aan de Heere. En wat is dit brandoffer toch heerlijk vervuld in de Heere Jezus. Niet in Maria. Zij heeft ook gezondigd in haar leven. Maar de Heere Jezus was volkomen toegewijd aan zijn God en Vader. Toegewijd aan Gods wet. Hij kwam onder de wet, onder de verplichting om aan Gods wet te voldoen. En dat heeft hij gedaan. En datzelfde geldt nou ook voor ons. De Heere toegewijd te zijn betekent ook gehoorzaam te zijn aan hem. Dat de Heere beslag legt op ons leven. Dat wij leren alles in het leven over te geven aan hem. Het kerstevangelie laat ons zien. De Zoon van God, die in alles toegewijd was aan de eer van zijn Vader. Hij sprak, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is het kerstevangelie een oproep tot overgave aan de Heere. Wat het brandoffer uitbeelde, dat moet nou werkelijkheid worden in ons leven. Een levend dankoffer. We hebben net kerstfeest gevierd. En we zijn er onder de indruk van dat de Heere God al zo lief de wereld gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hoe moeten we daar nu op reageren? Hoe moeten we daar nou dankbaarheid voor tonen? Er is maar één manier. Een brandoffer te zijn. Niet dat u letterlijk verbrand wordt. Maar dat u uw leven in dienst van de Heere stelt. Dat we ons in het stof buigen, onze zonden belijden, onze verdorvenheid bewenen en hem als onze koning begeren, dat is bekering. En dan vraag ik aan de Heere, hoe wilt u dat ik handelen zal? Wat wilt u dat ik zeggen zal? Wat is uw wil dat ik doen zal? Wat doe ik met mijn vrije tijd? En met welke vrienden wilt u dat ik omga? En wat wilt u dat ik doe met mijn smartphone? En met alles van mijn leven, met mijn geld, mijn tijd, met mijn talenten. Het brandoffer is een totale overgave aan God. Het is wat Maria ook zei tot de engel Gabriel. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Toen gaf Maria zich immers toch ook over aan de Heren wat de Heren wilde doen. Kent u dit in uw leven? Kent u dit brandoffer in uw leven? Kent u deze overgave aan de Heren? Dat is de enige manier om zalig te worden. Die overgave moet werkelijkheid zijn. Dat alles in het leven ondergeschikt staat aan de Heere. Zo moet het zijn. Maar dan zien we nog meer in onze tekst. En dat is dat lossen. Nog iets heel belangrijks, het lossen. Want Jezus was de eerstgeborene van Maria, een jongetje. En de Heer had bepaald in de wet van Mozes dat de eerstgeborene, wanneer dit de zoon was, gelost moest worden. Dat hebben we zojuist gezien. Alle eerstgeboren jongetjes moesten nu gelost worden. Er staat dan in nummer 13, de eerstgeborenen, die zijn mij heilig. En die moesten dan gelost worden, want eigenlijk moest de onder Israël was de gewoonte dat de eerstgeboren van het vee geofferd moest worden aan de Heere. En de eerstgeboren mannelijk persoon uit de vrouw moest ook geofferd worden aan de Heere. Maar de Heere wil geen menselijke offers. Dus daarom moest de eerstgeborene gelost worden. En dat gebeurde doordat ze naar de tempel gingen en 5 shekels betaalden aan de priesters. En zo hoefde dat kind niet te sterven. Maar moest dat kind gelost worden. En dat gebeurt nu ook met de Heer Jezus. Hij is de eerstgeboren zoon van Maria. Hij moet gelost worden. Het is onvoorstelbaar. Weer zien we dat de Heer Jezus onder de vloek gerekend wordt. En hij moest gelost worden. Terwijl hij zelf later de losprijs gaat betalen. Terwijl hij zelf later het lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. En dat hij straks zelf de losprijs gaat betalen, niet voor zichzelf, maar voor heel zijn volk. Want hij droeg de vloek en de dood van heel zijn volk. Hij had geen schuld van zichzelf. Maar hij was gekomen om de vloek op de wet te dragen, de losprijs te betalen. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En hier ziet u nu het beeld van de volkomen betaling van de zonde in Christus. Dat hij verlost zondaren die tot hem komen. Hij verlost hen uit de macht van de duivel. Hij verlost hen van slavernij. Hij verlost hen uit de macht van de dood. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij geeft zichzelf als een losprijs voor velen. En wij kunnen alleen maar zalig worden door zijn verlossend werk. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. En daarom zoek toch het leven bij dit kind, bij de Heer Jezus Christus. En als u tot hem komt met belijdenis van zonde en schuld, dan gebeurt er dit, dan gaat hij u voorstellen bij God de Vader in het hemelse tempel, in de hemelse heiligdom. En dan spreekt hij ook, dit is een van mijn gekenden en ik heb hem gelost. Dan bent u vrijgesproken van de macht van de dood, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en hij zal niet sterven. Niet in der eeuwigheid, maar hij zal het eeuwige leven hebben. Wij zijn onder de dood, wij moeten sterven. Worstelt u daarmee, met uw vloek, met de dood. Maar hier is eeuwig leven. Redding uit de macht van de dood. Hij is een volkomen zaligmaker. Die volkomen verlost. Hij werd hier als eerstgeborene gelost. Zo is hij ook de plaatsvervanger van zijn volk. En in dat lossing, daar zit nog iets meer in. Nog iets dieper in, gemeente. En dan moet je even terug naar het Oude Testament. In Numeri 13 had de Heere gezegd bij de uittocht uit Egypte: de eerstgeborenen zijn mijn. De eerstgeborenen die moeten aan mij geheiligd worden. De eerstgeboren jongetjes aan mij geheiligd. En daarvoor moesten ze gelost worden. Er moest 5 shekels voor betaald worden. Had de Heere toen ingesteld. Maar er zit nog iets anders bij. Die eerstgeborenen, die waren de Heere geheiligd. Daar moest dus geld voor betaald worden. Maar tegelijkertijd moesten die eerstgeborenen moesten de Heere dienen in de tempel. Ze waren geroepen om de Heere te dienen in het heiligdom, in de tabernakel. En toen daarna kreeg je de zonde met het gouden kalf. En toen was heel het volk in de afgoderij verzonken. Maar er was maar 1 stam die niet meedeed, de stam van Levi. En toen heeft de Heere die bepaling veranderd. Toen was het niet meer de eerstgeborenen die hem geheiligd zouden zijn. Toen was het de stam van Levi die hem geheiligd zou worden. Dat leest u in Numeri 3, vers 45. U kunt er ook lezen in Numeri 8, vers 18. Dat dus in plaats van alle eerstgeboren mannen, daar kwam nu de stam van Levi. En Levi mocht toen dienen in de tabernakel. Er kwam alle levieten uit voort en Aaron en zijn zonen waren de priesters. En de eerstgeborenen, die moesten nog steeds gelost worden. En die 5 shekels die ze moesten betalen, werden gegeven aan de priesters. Dus wat zegt dat dan, die eerstgeborenen? Ze waren de Heere geheiligd, geroepen om de Heere te dienen. Maar ze zijn ongeschikt bevonden. Ongeschikt. Ze konden het niet meer, want ze waren gevallen in de zonde van afgoderij. Ze hadden zich verontreinigd. Ze waren ongeschikt om God te dienen in de tabernakel. En nou wordt de Heere Jezus hier gelost. Betekent dus, hij had eigenlijk gedood moeten worden. Hij was eerstgeborenen. Hij moest gelost worden, 5 shekels betalen. Hoeft hij niet gedood te worden. Dat is het eerste. Maar het tweede hiervan is, dat ook de Heere Jezus gerekend werd als ongeschikt te zijn. Dat hij ook bij dat volk hoorde dat onheilig was en niet meer geschikt was om de Heere te dienen in de tabernakel. Die vreselijke uitspraak, die vreselijke vloek, u bent ongeschikt, u bent onwaardig, dat viel nu ook op de Heere Jezus. Net als alle andere eerstgeboren jongetjes in Israël. Behalve de stam van Levi. Ze waren allemaal ongeschikt. En zo werd dat etiket op de Heere Jezus ook gelegd, ongeschikt om God te dienen in de tabernakel. Hij die altijd de vermaking geweest was van zijn vader, hij wordt nu afgerekend als ongeschikt. Hij moet gelost worden, ongeschikt tot de dienst. En weet u wat dat is? Dat is een spiegel van u en mij. Want hij is onder de wet. Hij is de plaatsvervanger. Het is een beeld van ons. Wij zijn ongeschikt geworden. Ons hart is geneigd tot het verkeerde. En wij dwalen steeds weer van de Heere af. Zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Een vuile lomp. Wat stinkt, wat je wegdoet. Zo zijn onze gerechtigheden. Ongeschikt tot de dienst. En zo zijn deze verzen. eigenlijk heel diep aanklagend. Arm onder de vloek. Zondoffer. Schuldig. Onrein. En ik moet toegewijd zijn aan de Heer. En ik ben ongeschikt om in zijn dienst te staan. Ik moet gelost worden. En ik zit onder de macht van de dood. Ik had moeten sterven als allereerstgeborenen. Keer op keer worden we hier aangewezen als schuldig. Maar hier zien we de Heer Jezus nog als een zuigeling. Als de schulddragende borg. Hier ziet u het al. Hij is gekomen om de schuld van zijn volk te dragen. Hij stelde zich onder Gods wet. Daarom werd hij besneden. Daarom moest hij gelost worden. Wanneer Paulus zegt, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En wij zijn ook gesteld onder die wet van God. We hebben allemaal gefaald. We hebben de wet niet gehouden. We kunnen die wet niet volbrengen. Maar Christus heeft die wet volkomen gehouden. En ook al werd hij ongeschikt verklaard, toch was hij in zichzelf volkomen geschikt. Hij is degene in wie God al zijn welbehagen heeft. En hij draagt wel de schuld van zijn volk. En de ongeschiktheid van zijn volk. En de vloek en de onreinheid en de armoede van zijn volk. Maar hij gaat het helemaal wegdragen. En hij gaat het zelfs wegwerpen in een zee van vergetelheid. En dan zal de Heer Jezus uitroepen, het is volbracht. En dan zal hij opstaan op de derde dag met macht en majesteit. Omdat hij onder de wet gekomen is. En hij heeft de wet volkomen gehouden. En hij heeft de vloek op de wet volkomen betaald. Hij is de plaatsvervanger. Door hem alleen kan een mens zalig worden. Hij is de enige weg. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is de plaatsvervanger. Hij is gehoorzaam. En wat wordt de Heer Jezus dan noodzakelijk voor u en mij? Want dan zijn deze verzen wel aanklagend aan ons. Maar het is tegelijkertijd een heerlijke verkondiging van de machtige evangelie van de Heer Jezus. Die zaligt en redt. Die de vloek van de wet gedragen heeft. En hij deed dat voor arme zondaren die tot hem vluchten. Die tot hem vluchten met hun onreinheid en armoede, knielt dan voor hem. En aanbidt deze God en zaligmaker. Op deze laatste zondagochtenddienst van 2017 wordt het u gezegd, kus de zoon. Leef niet aan hem voorbij, want dat is een grove belediging aan het adres van God de Vader. Zijn onuitsprekelijke gave. En we leven aan hem voorbij. Dan blijft alleen maar over. De toren van God. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Zacharias. De versen 4 en 5. Laten wij danken en bidden. Heere, zo nader wij voor uw heilig aangezicht opnieuw. Om u te danken voor dit wonder dat u mens geworden bent. Een mens geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Heer, u hebt de vloek gedragen. U kwam in armoede als teken van de vloek. U werd als een onreine gezien. U werd gezien als onder de macht van de dood, dat u gelost moest worden. U werd als ongeschikt betiteld. En het is allemaal ons beeld, ons portret. Wij zijn onrein. Wij zijn arm, wij zijn ongeschikt, wij leven buiten de gemeenschap met u, wij leven vooral voor onszelf in plaats van voor u. En nou moet dat alles veranderen. Heere, dat is nou het wonder van zalig worden, dat u dat bewerkt in het leven. En wij bidden u of u dat ook bij ons wilt bewerken. Wij vragen u of ook wij geestelijke ogen mogen ontvangen om onze zonde en vloek en onreinheid en ongeschiktheid te zien. En dat wij dat niet als een noodlot ervaren, maar als het gevolg van onze daden. Heere, laten we daar ernst mee maken. Want zo komt er plaats voor deze hemelse dokter. Want de gezonden die hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. O, wij danken u voor uw komst. Wij prijzen u voor dat evangelie. O, wat is het heerlijk. Een volkomen verlossing van alle onreinheid, om rein gesteld te worden voor u. En dat van de vloek van de wet te worden vrijgesproken. En in plaats van arm te zijn, rijk te worden in Christus. In plaats van onder de dood te zijn, het eeuwige leven te ontvangen. O Heere, wat geeft u ons veel stof om over na te denken. Help ons dat te doen. Dat we niet ons tijd alleen maar vullen met allerlei zaken die we leuk en ontspannend vinden. Maar geef dat we ook tijd nemen om uw aangezicht te zoeken. Heere, ga met ons deze dag. Breng ons ook vanavond weer samen onder uw woord voor de oudejaarsdienst. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, vers 80.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.